Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 95, de versen 1 en 2. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. En wat er verder volgt in het tweede vers, Psalm 95, 1 en 2. De schriftlezing kunt u vinden in 1 Petrus 5, de eerste brief van Petrus, het vijfde hoofdstuk. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen het vierde vers van Psalm 95.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Genoemd 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, noch om fel gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijn. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij, jongen, zijt de ouden onderdanig en zijt elkaar onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge ter zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen, ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinig woorden geschreven, vermaandende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus mijn zoon. Groet elkaar met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen.
We zingen uit Psalm 25, versen 3, 4 en 10. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, we zullen straks ook over handen spreken. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. En wat er verder volgt, in vers 4 en 10, Psalm 25, 3, 4 en 10. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de tekst voor deze afscheidspreek is uit 1 Petrus 5 en daarvan de versen 6 en 7. 1 Petrus 5, de versen 6 en 7. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En gemeente, we willen nadenken over de liefdevolle aansporing van Petrus aan de gemeenten. Twee punten. Het eerste punt, Gods krachtige hand. En het tweede punt, Gods zorgende hand. Dus een liefdevolle aansporing van Petrus aan de gemeenten. Gods krachtige hand en Gods zorgende hand. Gemeente, vanmorgen staan we stil bij de eerste zendbrief van de apostel Petrus. Hij is aan het eind van zijn leven en hij zit daar in Rome samen met Marcus, waar hij straks die vreselijke marteldood zal sterven onder koning Nero. En Petrus wil de christenen, de heidenen en de joden in de gemeenten van Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Hij wil ze bemoedigen. Dat zijn de gemeenten nu in Noord-Turkije. En deze gemeenten liggen de apostel op zijn hart. Hij is oud, Petrus. En met liefde en bewogenheid stuurt hij hen twee rondzendbrieven. En hij adresseert zijn brieven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Want Petrus weet uit ervaring dat de gemeenteleden door hun bekering vreemdelingen geworden zijn in een heidense samenleving. En gemeente, dan komt de vraag ook tot ons deze morgen en jongelui ook, ja, zijn wij een vreemdeling? Voel je je een vreemdeling op aarde? Dat je niet meer thuis voelt in deze zondige wereld en dat dat droefheid geeft. Het lijden in Petrus' tijd leidde dat tot vervolgingen. En volgens Petrus betekent dat niet dat de gelovigen, ja, dat ze zich maar terug moeten trekken uit de samenleving. Zeker niet. Ze hebben hun roeping te vervullen. Ze hebben te getuigen in hun gedrag en woorden en door goede werken. Want dat, ja, dat kan de Heere gebruiken tot bekering van die heidenen rondom. En gemeente, die christenen, ja, ze moeten de liefde van Christus blijven uitstralen, ondanks alle vervolging. En Petrus spoort de gelovigen ook aan tot een heilig leven. En op het eind van zijn brief bemoedigt Petrus zijn lezers om in lijden en vervolging, om daarin te volharden. Want de jonge gemeenten, ja, die moeten niet verbaasd zijn. Daar komt lijden, daar komt vervolging, maar het zal zijn tot heerlijkheid. Leest u maar mee in het vierde hoofdstuk, vers 13. Hoofdstuk 4, vers 13. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. O, de gelovigen, ja, ze moeten juist in dat lijden, moeten ze zich verblijden als discipelen van Christus. Want ze mogen de voetstappen van hun lieve meester, mogen ze drukken. En door het lijden, ja, mogen ze opzien naar boven. Want Christus zal zijn bruidskerk binnenhalen in eeuwige heerlijkheid. En dat is dat blije vooruitzicht. En gemeente, jonge mensen, Petrus benadrukt dat lijden omwille van het geloof, ja, dat dat niet vreemd is voor een christen. Dat is ook een vraag voor ons deze morgen. Zouden wij dat kunnen? Ik heb het al wel eens eerder gevraagd. Zou u dat kunnen? Lijden omwille van je geloof. Lijden omwille van Christus. We leven hier in Nederland nog in alle vrijheid. En we kunnen nog in alle vrijheid kerk zijn. En we hebben zoveel zegeningen. En we danken de Heere er zo weinig voor. Eigen scholen, allerlei oudere voorzieningen. Maar als we op de tekenen des tijds letten en ook op de chaos rondom ons, ja, dan komt er een tijd van lijden. Het staat nog wel ver van ons vandaan, maar ik hoop wel dat u dat op uw gebedslijstje hebt. Dat u bidt ook voor de vervolgde kerk. En jonge mensen, jonge lui, als nou hier in Nederland eens de vervolgingen zouden komen, zouden we dan standvastig zijn? Verblijden we ons dan in de Here waar Petrus ons toe oproept? En nog een keer, Petrus, hij wijst naar Christus. Wie hem volgt, ja, die kan dat verwachten. En Christus, hij is het voorbeeld voor de gelovigen. Ze kunnen van hem leren hoe ze zich moeten gedragen als dat lijden komt. En zo gaat Petrus, die vervolgde christenen, hij gaat ze troosten, hij gaat ze raad geven. En hij wijst mensen dat lijden, oh, het zal maar kort duren, vergeleken met de heerlijkheid die aanstaande is. Gemeente, laten we gaan naar ons eerste punt. Een liefdevolle aansporing van Petrus aan de gemeenten, Gods krachtige hand. Laten we vers 6 nog een keer lezen. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Het eerste woord wat gelijk in het oog springt, dat is het woord vernedert u. Ja, dat is een woord wat wij mensen nou niet zo graag horen. Daar komt alles tegen ons in opstand. Staat ook in de gebiedende wijs. Vernedert u. Je kan het in het Grieks, kun je het ook zo lezen. Aanvaard het om vernederd te worden. En een ander woord voor vernederen, dat is verootmoedigen. We weten dat iemand dus vroeg aan Augustinus, wat zijn nou de drie dingen die een christen moet weten, die een christen moet leren? En toen zei Augustinus, allereerst ootmoed. En daarna, wat moeten we daarna leren? Ootmoed. En wat volgt daarop? Ootmoed. En gemeente, jonge mensen, al Gods volk, die moet dat leren. Ootmoed, want we hebben zo'n hoogmoedig hart. Ja, die hoogmoed, die kan zo onze parten spelen. Daar hebben we zo tegen te strijden. Het is de zonde van het paradijs. Daar zijn we in de hoogmoed gevallen. We wilden als God zijn, terwijl de Heere ons zo heerlijk en volmaakt geschapen had. Wij worden dus niet hoogmoedig. Nee, voordat we geboren worden, zijn we het al. En Gods kinderen die weten hoe onuitroeibaar deze zonde is, waar we iedere keer weer tegen moeten strijden. Maar jongelui, gelukkig is er een heel goed middel. Wat helpt tegen die hoogmoed? Wat is dat dan? Ja, dat is een spiegel. We hebben een spiegel gekregen. De spiegel van de wet. De wet die heeft de ouderling van Molenbroek hier gelezen vanmorgen. En in die spiegel, daar moeten we gaan kijken. En wat zien we dan als we nou in die spiegel van de wet kijken? Dan zien we twee dingen. Dan zien we allereerst Gods heiligheid. En dan zien we ook onze zonde. En dat is nou het erge. Iedere keer weer als we in die spiegel gaan kijken. Dan gaan we die hoogmoed verafschuwen van ons. En dan gaan we ons vernederen, ons verootmoedigen. En dan roepen we het uit, ook met Jesaja, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. O, als de Heilige Geest ons gaat ontdekken aan onze zonde, aan onze schuld, aan de hoogmoed. Maar dat heerlijke werk van de Geest, dat is nog meer. Ja, dan gaat de Geest, die gaat zo'n overtuigde zondaar, die gaat u nou leiden en brengen aan de voeten van Christus. Waar hij zijn zonde beleidt. En waar hij vergeving kan ontvangen. O Christus, hij leert door zijn geest ootmoed aan armen en ellendigen. Hij zegt het ook in Matthäus 11. Leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. O de Heere, hij werpt niemand uit die tot hem komt. En nu roept Petrus de gelovigen daar in dat verre Turkije, hij roept ze op, vernedert u dan. Ja, voor de wereld zijn deze woorden een teken van onnoemelijke zwakte. Want ja, wij worden geleerd, wij moeten ons sterk tonen, je sterke kanten. Ook op een sollicitatiegesprek moet je kwaliteiten en je sterke kanten, die moet je naar voren brengen. Petrus, hij schrijft deze brief toen hij een oude man was daar in Rome. En hij weet als geen ander wat die zonde van de hoogmoed is. Oh, in zijn jonge jaren. Ja, toen was Petrus, hij was vol, hij liep over van gedrevenheid. Hij kon vaak niet eens wachten op zijn medebroeders. Hij had altijd al zijn woordje klaar en als eerste gaf hij altijd antwoord. Hij had niet eens geduld om op zijn medebroeders te wachten. Nee, hij voelde zich wel een sterk kind van God. En hij prees zichzelf. En hij wist de dingen zelfs beter dan de Heere Jezus. Maar jongens en meisjes, toen in die zaal van Caiaphas. Wat gebeurde er toen? Dat weten jullie wel. Die trotse Petrus, hij verloochende zijn lieve meester. En wat deed Petrus toen? O, hij weende bitterlijk. Met één slag was die hoge Petrus, daar was niks meer van over. O, hij had in die liefelijke, in die ogen van de borg mogen zien, vol genade, vol liefde, vol van vergeving. En dat brak zijn hoogmoed. Ja, dat brak zijn trots. En zo schrijft de oude Petrus aan Gods kinderen in de verstrooiing en de verdrukking, vernedert u dan. En jongelui, misschien denken jullie, ja, maar wat is dat dan? Nou, verneder je, vertrouw niet op jezelf. Vertrouw niet op je eigen kunnen. Vertrouw niet op je studie, vertrouw niet op je intelligentie. Vertrouw niet op je geld en op al je goed, op je status. Maar vertrouw nu in alle ootmoedigheid op de Heere alleen. Dat is de boodschap die Petrus aan die lijdende christenen mee wil geven. En het grootste voorbeeld van nederigheid, ja, dat weten we, dat is de Heere Jezus, die zich vernederde, de Zoon van God, die neerkwam op deze vervloekte aarde, daar neergelegd werd in die kribbe van Bethlehem, en die aan een kruishout gespijkerd werd voor onze zonden. O, lager kon het niet, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid, hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Matthew Henry, ja, die merkt op. Hij zegt, nederigheid is de grote bewaarder van rust en orde in alle christelijke verbanden, in de christelijke kerk. Maar trots, ja, trots is de grote verstoorder ervan. En gemeente, jonge mensen, elkaar onderdanig zijn. Jegens elkaar, maar in bijzonder jegens de Heere. Petrus, die spreekt ook de jonge mensen aan. Hij zegt in vers 5, en je moet het allemaal thuis nog maar eens nalezen, dit hoofdstuk. Hij zegt ook, gij jongeren, zijt met ootmoedigheid bekleed. Verhef je niet boven de ouderen. En Calvijn, die zegt dan zo treffend, trek aan de ootmoedigheid als een kleed dat je hele lichaam bedekt. Wat een les. O, Petrus, ja, die heeft het geleerd in zijn leven. Want, hij wilde zelfs wel met de Heere Jezus de gevangenis ingaan. En als de Heere sprak over zijn lijden, dan zei die Heere, dat zal niet gebeuren. En in de hof van Gethsemane, ja, dat trok hij zijn zwaard en met één houw hief hij dat oor van Malchus eraf. Maar Petrus, hij heeft het geleerd, daar ook in Rome. En hij wil dat doorgeven aan die gelovigen daar, in al die gemeenten. Hij zegt, we moeten onszelf vernederen, verootmoedigen. Vernedert u dan. Vernedert u dan, dat betekent buigen. Vernedert u, en dan zegt Petrus, onder de krachtige hand Gods. Gemeente, wat bedoelt hij daarmee? Nou, Petrus is een Jood en hij denkt natuurlijk gelijk aan de geschiedenis van zijn volk. De Heere bevrijdde Israël uit Egypte door een sterke hand. Mozes, die schrijft daar een paar keer over in Exodus en Deuteronomium. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt en dat de Heere, uw God, u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Ook Daniel, als hij zijn hart uitstort van de Heere, dan noemt hij dat ook. Daniel die zegt, en nu, o Heere onze God, die uw volk uit Egypte gevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u een naam gemaakt, gelijk hij is te deze dagen. O, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. Jonge mensen, nou heeft God een sterke, krachtige hand. En daar heeft hij dat volk Israël mee verlost. Dat volk dat in de slavendienst zat. Uit die slavernij van Egypte. Al wat waren ze vele malen ongehoorzaam geweest. Maar die krachtige hand van God heeft hen bevrijd. Dat was de goedheid van de Heere. De genade van de Heere. We zien Gods krachtige hand, ja, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. We zien Gods krachtige hand in de roeping van de discipelen. Ze verlieten hun netten terstond, ook als ze onder de vijgenboom zaten. We zien Gods krachtige hand bij Pinksteren. En we zien Gods krachtige hand ook op de zendingsreizen van Paulus. Gods hand kan ook een tuchtende hand zijn. En wat hebben Gods kinderen dat soms nodig als ze afdwalen? Als je verkeerde weg bent ingegaan, een verkeerde richting bent ingeslagen. En dat dan die krachtige hand van God, dat hij dan zo'n dwalend schaap weer terugbrengt tot de kudde. Maar Gods krachtige hand is niet alleen een straffende hand. Nee, Gods krachtige hand, dat is ook een liefdevolle hand. Dat is een genadige hand. Dat is een barmhartige hand. O, de handen van Christus, ja, dat zijn nodigende handen ook. Voor zondaar. En dat zijn omhelzende handen. We hebben er ook van gezongen. Milde handen, vriendelijk ogen. Gemeente, jonge mensen, wat hebben we die krachtige hand van God nodig in ons leven? Vier dingen. Die krachtige hand van God, die hebben we allereerst nodig, dat hij ons overtuigt van zonde en schuld. Die krachtige hand, dat hij ons overtuigt van onze hoogmoed, dat hij een zondaar trekt. Tweede is, die krachtige hand van God hebben we nodig om ons terug te brengen, zoals die verloren zoon. En die krachtige hand van God, ja, dat is nou ook een bevrijdende hand. Gods hand is een bevrijdende hand. We hebben net gezegd, ook Gods krachtige hand, dat hij Israël bevrijd heeft uit Egypte. En het vierde is, Gods krachtige hand, ja, dat is ook een beschermende hand. Nou zijn we bij de Heere veilig. En Petrus, hij zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. O Petrus, hij gaat die arme mensen daar, die zuchten onder dat juk van vervolging, en gaat ze bemoedigen. Hij zegt, ja, daar is een belofte. Vernedert u onder die krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. O, daar komt verlossing, daar komt bevrijding. En daar mag u op vertrouwen, mensen, daar in Noord-Turkije. En die periode van vernedering, oh, dat zal maar een korte tijd zijn. De Heere zal op zijn tijd zijn volk verhogen. Hij is de opgestane levensvorst. Oh, het is maar een verdrukking van 10 dagen. Het zal gebeuren. Op zijn tijd. Op zijn wijze. En als de Heere Christus terugkomt, ja, dan zal hij komen in heerlijkheid. En dan zal dat lijden, dan zal dat allemaal voorbij zijn. Gemeente, Petrus die stopt hier niet. Hij stopt niet bij vers 6. Nee, hij gaat verder in vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En dat is ons tweede punt. Een liefdevolle aansporing van Petrus aan de gemeenten, Gods zorgende hand. U heeft misschien wel gedacht, ja, als Petrus nou een afscheidsbrief moet sturen aan die gemeenten die zo vervolgd worden, Ja, waarom gaat hij dan allerlei woorden eerst wijden over vernedering en over ootmoed? Is dat nou een thema voor een afscheidsbrief? Had hij niet beter gelijk met vers 7 kunnen beginnen? Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat is toch veel troostvoller? Maar gemeente, laten we eens op ons tekstverband letten. Daar moeten we goed op letten. Aan de woorden, werpt al uw bekommernis op hem, daar gaat een hoofdzin aan vooraf. En dat is vers 6. Dus na de hoofdzin, vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd, komt een bijzin. Werpt dan al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Het gebeurt nogal eens, dat alleen vers 7 eruit gelicht wordt. Maar dat kan eigenlijk niet. Vers 6 en 7, die horen bij elkaar. Gemeente, eigenlijk staat er, vernedert u voor de Heere, terwijl u ondertussen al uw bekommernis op hem werpt. Dat gaat samen. Er is geen vernedering zonder het vertrouwen op de Heere. En er is geen vertrouwen op de Heere zonder vernedering. En als we nu niet ootmoedig onze zorgen op de Heere werpen, ja, wat gebeurt er dan? O gemeente, dat gebeurt heel vaak. Ja, dan gaan we ons groot houden voor de Heere. Want we willen niet weten hoe zwak we zijn. We willen niet weten hoe onwillig we zijn en hoe onmachtig we zijn. We willen van nature niet belijden dat voor de Heere. Nee, we willen stoer zijn, krachtig. We zijn zogenaamd sterk. Zijn we toch ook een beetje gewend in Nederland? Tanden op elkaar, ik kom er wel doorheen. We moeten doorgaan. En intussen stapelen de zorgen op. En ja, dan gaan we ons ook nog onmisbaar voelen. En dan raken we wat overspannen. Of we krijgen burn-out verschijnselen. In feite gaat het in onze tekst om een zondige bekommernis. Om een zorg die voortkomt uit ongeloof en wantrouwen. Het is niet nodig om die mee te sjouwen. Wat wil nou de Heere, gemeente? De Heere wil nou dat we al die zorgen en al die noden die we hebben en al die zonden waar we mee te strijden hebben, dat we die bij hem brengen. Nederig en vertrouwend. Maar wat doen we nou? We hebben een koffer vol met zorgen en problemen en moeite en verdriet. En we bidden en dat, we hebben dat in een koffertje en dat gaan we allemaal uitstallen voor de Heere. En na het amen, we wachten niet eens op antwoord. Nee, al die zorgen en al die noden en al die moeite, die stoppen we weer in dat koffertje en dat gaan we weer meezeulen. En zo wordt het een groot pak. Wie zijn zorg niet aan de Heere overgeeft, ja, die moet zich in alle ernst afvragen of hij wel echt nederig is voor de Heere. Wat hebben we nou nodig? We hebben nodig, gemeente, dat we in de verootmoediging aan de voeten van de Heere komen, in die dagelijkse bekering. Dat we ons niet langer groot houden. Dat we niet langer geholpen willen worden. We willen het zo vaak niet uit handen geven. We willen alles maar zelf in de hand hebben. Maar als nou de Heere door zijn geest ons stilzet, in waarachtige ootmoed, in die dagelijkse bekering. En daar roept Petrus ons nou toe op, om ons te vernederen voor de Heere in die weg. En al onze zorg op hem af te wentelen. In het Grieks staat er voor het woordje zorg, ja, daar staat eigenlijk, ja, angst. Dat heeft ook angst, ongerustheid, angstige bezorgdheid. En gemeente, jonge mensen, wat kunnen we niet allemaal met ons meesjouwen? En broeders, wat kunnen er ook een ambtelijke zorgen zijn? Wat kunnen er een ambtelijke moeite zijn? We moeten daarmee naar de Heere toe. Zoals God zorgde als een vader voor dat volk Israël, wat zo ongehoorzaam was, wat zo onwillig was, daar in Egypte in die slavendienst. Die bevrijdende, die krachtige hand van de Heere, die leidde dat volk door de woestijn. En hij zorgde voor dat volk, iedere keer weer, als de hemelse vader. En als Jood is Petrus doordrenkt van de psalmen. En hij haalt hier dan natuurlijk in onze tekst psalm 55 aan. Werp uw zorg op de Heere. En hij zal u onderhouden. En hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Oh, dan ligt alles vast in hem. Niks uit ons, helemaal niks. Maar dan ligt alles vast in hem. In die verbondsgod. En werp dan al uw zorg, al uw angsten, al uw ongerustheid. O, werp ze toch op de Heere. Hij is de El Gai, de God die leeft. Hij is de El Shaddai, God de Almachtige. Hij is de El Yon, God de Allerhoogste. En hij zorgt als een vader, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere. Zich over degene die hem vrezen. En gemeente, nu zegt Petrus het in het Grieks nog sterker. Er staat eigenlijk niet, werpt uw bekommernis op hem, werpt al uw bekommernis op hem. Nee, en nou gebruikt Petrus hier een speciaal werkwoord, een speciale werkwoordsvorm. En nou schrijft hij aan die vervolgde broeders en zusters, geworpen hebbend al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u. Geworpen hebbend al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u. Dus lieve mensen, wat een grote troost voor aangevochtenen. Wat een grote troost voor ellendigen. Voor mensen met grote zorgen en angsten. Als de zondenlast je benauwt. En als u benauwd wordt, wat u overkomt, zeg het dan maar hardop. Heere, ik heb alreeds al mijn bekommernis op u geworpen. U bent mijn enige helper. Tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. U bent die hemelse vader. En u weet wat ik nodig heb. Weet u wie dat ook deed? David. David. In al zijn bekommernissen, in al zijn zorgen, als de vijanden rondom hem waren, dan zegt hij in Psalm 18, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. En dan wordt David zo overweldigd door die genade en die goedheid van de Heere en die trouwe zorg van de Heere. Ja, dan kan hij het niet bij dat ene woordje laten, Heere, mijn sterkte. Nee, dan loopt hij ook over, dan zegt hij, de Heere is mijn steenrots. En mijn burg, mijn uithelper, mijn God, mijn rots op welke ik betrouw, mijn schild en de hoorn mijn heils, mijn hoog vertrek. En op het eind van zijn leven bemoedigt Petrus die medebroeders. Ze lijden om Christus wil, ja, ze worden vervolgd, maar Petrus geeft raad. Geworpen hebbend, al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u, gemeente. Dat wil ik in deze afscheidspreek u meegeven. Met deze versen heb ik ook afscheid genomen in Nazareth. Dat was geen vervolging, maar er was wel oorlog. En veel mensen waren angstig, enorm angstig. En getraumatiseerd en ze waren bang. En als dan dat alarm afging en je moest rennen naar de schuilkelder. Oh, dan werden die woorden van Petrus, die werden tot zo'n grote troost. Dan zeiden we, o Heere, ik heb al mijn angsten op u geworpen. U weet ervan. Bewaar ons. Zorg voor ons. En daarom zegt de apostel, ja, die Gods krachtige hand in hun leven ervaren. O, die hoeven niet te zorgen. Nee, God zorgde voor zijn volk Israël. En hij leidde hem met die krachtige hand. O, vertrouw op hem te alle tijd. Je hoeft niet bezorgd te zijn. Paulus, die wist ook van dat geheim van deze genade. Hij zegt in Filippenzen 4, hij zegt het ook heel sterk. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En gemeente, wat hebben we nou? Een biddend, een knielend en een vertrouwend leven nodig. Jullie hier, in deze grote stad van Den Haag, en wij straks in dat kleine dorpje van Berkenwoude. We hebben ons te wapenen tegen de aanvallen van de Satan. Want dat schrijft Petrus ook in dit hoofdstuk. Daar waarschuwt hij de gemeenteleden ook voor. Lees u thuis nog maar eens na. De versen 7 tot en met 9. Zijt nuchter en waakt. O, de gelovigen, ja, ze moeten zich niet verschrikt worden door al hun moeite en door al hun vervolgingen. De Satan, ja, die kan ons zo benauwen, maar wedersta hem. Hij is verslagen. Christus is overwinnaar. En zeg dat maar hardop, als de Satan tot je komt met influisteringen. En stuur hem maar weg. In de naam van de Heer Jezus. En stuur hem maar naar de afgrond. En ga maar zingen. Zoals Luther ook deed als hij zo benauwd werd door de duivel. O gemeente, jonge mensen. Als we zo mogen leven. In dat vertrouwen op de Heer. En in de afhankelijkheid van hem. O, dan hebben we als het ware een heel onbezorgd leven. O, dan mogen we onze moederhoofden. Dan mogen we die opheffen naar boven. Er is hoop. Er is hoop in die opgestane Christus die als borg de gerechtigheid heeft aangebracht voor al zijn volk. Gods knechten en kinderen, ja, die mogen in de beproeving, die mogen zo'n heerlijk vooruitzicht hebben. Dat lezen we ook in vers 4. Vers 4 leest u maar mee. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Calvijn, die natuurlijk ook veel vervolging in die vervolgingen zat, die merkt hierbij op, ja, de Satan met zijn verkeerde aanslagen heeft soms de overhand. Opdat dan een godzalig dienaar van Christus niet de moed zou verliezen, heeft hij alleen deze remedie. Dat hij de ogen slaat op de komst van Christus. Er is groot loon bij de Heere weggelegd. En daarom moeten wij niet verflauwen. Nee, bij de komst van Christus ontvangen al Gods kinderen die blijvende overwinning. Die heerlijkheid en die vreugde die er is in hem. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat is dat blij vooruitzicht. O gemeente van Den Haag, ik hoop dat u dat allemaal zou mogen hebben, zou mogen leren. Dat blij vooruitzicht voor een bedrukte kerk, voor een vervolgde kerk. En gemeente van Den Haag, Scheveningen, ja, dat mag ik voor morgen u in deze afscheidspreek voorhouden. We gaan eerst zingen uit Psalm 55... Vers 13, wat Petrus hier aangehaald heeft. 55, 13. Zo zacht als olie is zijn spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. Mijn ziel, God zal u onderhouden. Werp uw zorgen op de Heer. Zijn trouwe gunst duldt nimmer meer dat die hem vrezen wankelen zouden. 55, 13. Gemeente, ik wil ook graag nog wat persoonlijke woorden tot u zeggen. U mocht als gemeente 29 jaar zendende gemeente zijn. Voorrecht is voor het zendingswerk in Izi, in Nigeria en later voor het werk in Israël. Marita en ik, wij gingen de geschiedenis nog eens even na. En 6 december 1995, ja, staat nog in ons geheugen gegrift. Het sneeuwde die avond. En het was onze eerste uitzenddienst. En dominee De Geer die kon vanwege zijn ziekte de dienst niet helemaal leiden. En dat deed dan de consulent dominee Gunst. En hij preekte over Richteren 6 vers 14. Woorden die ons altijd zijn bijgebleven. De roeping van Gideon. Ga dan heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de media niet de hand verlossen, heb ik u niet gezonden. En deze woorden die mochten 29 jaar met ons meegaan. Al gingen we naar Afrika, dat woordje Israël zat al in die uitzendtekst van 1995. En dat is later ook tot verwondering geworden toen de Heere ons riep naar Nazareth. En die avond werden we bovendien nog toegesproken, misschien de ouderen herinneren zich dat nog wel, door de Nigeriaanse dominee Isioko, die was op doorreis naar Nederland. En dominee De Gier, ja, die besloot die avond met de onvergetelijke woorden uit Psalm 117. Er liggen voor Marita en mij veel herinneringen in Den Haag. En toen we de laatste keer op zondag terugreden, toen zei Marita, ik zal Den Haag missen. Ik ben er geboren, ben er gedoopt, ik heb er belijdenis gedaan. We hebben elkaar ontmoet op de jeugdvereniging in Den Haag. We zijn getrouwd, hier ook in de Oude Boomgaardstraat. Onze kinderen zijn er gedoopt en zelf ben ik in 1988 met mijn trouwen hier in Den Haag lid geworden. Maar de kennismaking die dateerde al van 1980. In 1980 ben ik op kamers gaan wonen bij een hospita, mevrouw Veldman, op de Van Arenbergenlaan in Voorburg. Mijn moeder, die was een beetje ongerust, kwam uit Zeeland, zo'n grote stad, dus die had een hospita opgezocht, een kosthuis, eerst in Delft, daar was niks. En toen kwamen we daar terecht. We hadden ouderling van Bokhoven dan gebeld, mijn moeder in ieder geval, en of er wat was, nou, er was niks. Maar later belde die ouderling van Bokhoven mijn moeder weer op, wat is er met je zoon? Ja, die heeft al een kamer in Voorburg, gaat hij wel op catechisatie? Ja hoor, in Goes. Ik was daar nog maar een paar maanden en er wordt op een middag gebeld en ik hoor een mannenstem in de portiek. Mevrouw Veldman, heeft u een kostganger uit Zeeland? Ja, dat had ze. En daar kwam ouderling Laroy, die kwam naar boven en die zei tegen me, morgenavond huisbezoek. Morgenavond huisbezoek. Ik was maar een paar maanden in Voorburg. Ik ging trouwen iedere weekend naar Goes. Ik kende helemaal de kerkenraad niet. Huisbezoek, hoe kwamen ze aan mijn adres? Nou, wat wil het geval, die ouderling van Bokhoven, die had de oude ouderling Verwij, de vader van Riet en Marius, opgebeld en zegt, had gezegd, weet je wel dat daar een jongen uit Zeeland zit bij jullie in de gemeente? En zo kreeg ik dus huisbezoek. Later heb ik aan Van Bokhoven, toen ik voor de eerste keer naar Delft ging om daar te preken, toen leefde hij nog, toen heb ik gezegd, u hebt goed werk gedaan en u hebt veel zorg gehad voor studenten. Dus zodoende kreeg ik huisbezoek. Ik was 18, natuurlijk zenuwachtig. Ik had er helemaal ook niet zoveel zin in. En daar kwam ouderling Bal met diaken De Heijer. En ik zal nooit vergeten hoe dat huisbezoek eindigde. Want ouderling Bal, degene die hem gekend hebben, die weten hoe hij was. En toen zei hij op het eind, jongen, nou moet ik nog eens wat aan je vragen. Wie zei één kus van Jezus mond voor al deze zwarte grond? Nou, ik wist het niet. En toen zei hij, oh, nou, dat valt me wel tegen. Ik dacht, in Zeeland weten ze dat nog wel. En toen ging hij dat uitleggen, wat dat nou was. Eén kus van Jezus mond voor al deze zwarte grond. Hij deed dat op zijn emotionele manier, ja, nooit te vergeten. En als u niet weet wie dat zei, dan weet u het nu. Dat was dominee Ledeboer. Ja, zoiets vergeet je nooit meer. Dat was dus mijn eerste kennismaking met, toen was er nog, de Haag Centrum. Ik ging eens naar de jeugdvereniging, bleef een weekend over, ontmoette Marita, we zijn getrouwd. Later kwam ik in het ambt van ouderling hier. We waren maar met 3 ouderlingen. Ouderling, Honkop, Bal en ik. Maar dat was een heel goede voorbereidingstijd voor mijn tijd in IZI. Als jong broekje werd ik dan ook afgevaardigd naar de klasses met dominee De Gier. Ook onvergetelijk, hij was erg vaderlijk. Ik heb goede herinneringen aan hem. En in Den Haag was ook veel volk van God. Dus veel volk van God. En als je dan naar die mensen ging, dan waren dat goede bezoeken. En dat vergeet je ook nooit meer. Ze zijn ons voorgegaan. En ze mogen juichen voor Gods troon. Maar ik wil ook nog wat vertellen over Scheveningen. En mevrouw Veldman, mijn hospita, die moederde een beetje over me. Ik was een beetje een naïef Zeeuws jongetje. En ik had biddag gemist. Er waren stakingen in het onderwijs. In Goes hadden ze biddag nog niet. Den Haag had het al gehad. En toen kwam ik bij haar en toen zei ze, ja, je hebt biddag gemist. Nou moet je maar naar Scheveningen toe, want daar is biddag. Ik sputterde een beetje tegen. Ik had nogal veel werk te doen. Maar ze zei, ja, je kan toch niet zonder biddag. Maar waar is dan die kerk? Nou ja, zo kwam ik in die nieuwe laantjes terecht. En daar preekte dominee Driessen. Ik had nog nooit van die dominee gehoord. Scheveningen was verkant. En hij preekte over Jesaja 55 vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En dominee Driessen, die preekte heel erg appellerend die avond. En hij zei, zoek de Heere, jongelui. Zoek de Heere. Niet morgen. Of niet volgende week. Of volgend jaar. Maar nu. En ik weet nog dat ik daar in die kerk zat. In die nieuwe laantjes. En dat sloeg naar binnen. En dat is een van de momenten geweest in mijn zoektocht naar de Heere. Dat de Heere duidelijk gesproken heeft. Op dat moment. En ik weet nog hoe ik die kerk uitgegaan ben. Aangeslagen. En missend met een bedroefd hart. Later, toen ik op verlof was, toen heb ik het nog eens gezegd tegen dominee Driessen. En hij ging naar zijn studeerkamer en uit zijn kaartenbak haalde hij die preek eruit. Jongelui, de Heere die werkt door zijn woord en geest. En zoek hem, zoek de Heere en leef. En geliefde gemeente, ik ga stoppen, ik zal nog veel meer kunnen zeggen. Al die jaren mochten we als zendingswerkers aan de gemeente verbonden zijn. En de laatste 6 jaar ook als uw Israël-predikant. Hartelijk dank voor al uw meeleven en gebed. Er zijn in de gemeente ook banden gevallen. Veel herinneringen liggen hier. En de Heere, ja, die vertroostte u met die woorden van Petrus. Dat u die krachtige hand in uw leven mag ervaren, die krachtige hand van de Heere. Dat hij u trekt vanuit de duisternis tot zijn licht. En die krachtige hand, dat is ook een zorgende hand. De Heere vertroostte u daarmee. Ik wil toch 2 mensen met name noemen. En dat is allereerst Sandra Baak. Sandra, je zal meeluisteren. Jarenlang heb je ervoor gezorgd dat wij de gebedspunten van het ambtelijke gebed van zondag, dat we dat toegestuurd kregen. Iedere maandagochtend kwam er een mail binnen in Nazareth, tot op vorige week, waar je dan alle gebedspunten dan neerschreef. En zodoende konden wij met alle lief en leed van de gemeente ook meeleven. Je hebt zelfs in het begin, er was nog niks online, heb je nog rouwadvertenties uit het RD en allerlei interessante artikelen. Die ging je dan inscannen en die kregen we dan toegestuurd. De Heere zegene je, ook samen met Wout. Ook onze nicht, Helene Doudij, al sinds 1995 verzorg je onze nieuwsbrieven. En in het begin stuurde je ze allemaal per post samen met je moeder, tante Marina. Was een heel werk. Later werd het wat minder. Maar er waren altijd oudere mensen die graag die brief hadden. Hartelijk dank voor je trouwe zorg. Al die jaren voor al het meeleven. En in onze Israëltijd kregen we pas een TFC. Iedereen die daarin meegeholpen heeft ook. De zegen des Heren en hartelijke dank. Geliefde broeders, al die jaren hebben jullie ambtelijk met ons meegeleefd. Hebben we ons mogen opdragen in het gebed. Iedere week, als we meeluisterden in Nazareth, dan deed dat ons zo goed. Dat we dat ook opmerkten, die verbondenheid. En ook in het gebed. De Heere heeft de weg naar Berkenwoude geleid. En dan is het een volgen. De gemeente van Den Haag is al een poos vakant. Maar we wensen jullie die krachtige en sterke zorgende hand van de Heere toe. Dan zal de Heere voor de Haag ook blijven zorgen. Dominee de Gier die zei altijd, er is hier midden in die binnenstad van de Haag nog een gemeente. En zolang die er is, zal de Heere daar ook voor blijven zorgen. En dat is ook onze wens en onze beden. En gemeente, geliefde gemeente, laat ik dan eindigen met de woorden waarmee de oude apostel Petrus zijn brief eindigde aan die gemeenten in vers 14. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Laten we met dankzegging eindigen. Heren, als we tot u komen, dan hebben we vanmorgen die bemoedigende, die troostrijke woorden van uw apostel Petrus gehoord over die krachtige hand van u, Heren. Die krachtige hand, die bevrijdende hand, die bewarende hand ook. In die hand zijn we veilig. Op deze wereld zijn we niet veilig. Als we nog voor eigen rekening leven, Heren, dan gaat het op een rampzaligheid aan. Maar zou u ook hier in Den Haag, Scheveningen, met die krachtige hand willen werken? Ook in de toekomst, Heren. Ook onder de kinderen, onder de jongeren, ook onder de vele ouderen die meeluisteren. Heren, wilt u ze ook gedenken? Wilt u ze nabij zijn, Heren, dat ze die krachtige hand van u mogen ervaren en ook die zorgende hand. Want ach, Heren, u hebt alles, ja, alles volbracht. Dan is alles volbracht in dat lijden en sterven van u en in uw opstanding. En zou u dan die opstandingskracht ons willen schenken, Heren? Want van onszelf zijn we nietig, arm, ellendig, nooddruftig. We hebben niks dan zonde en schuld. Maar dat we op u mogen zien, op u alleen. Lieve Heren, wilt u dan met deze gemeente zijn en wilt u ook met ons optrekken naar Berkenwoude, met het echtpaar Marcus ook naar Naaldwijk. Heren, zo wacht alles op uw zegen. We bidden voor onze broeder, die ook vanavond het woord zal bedienen. Zegen ook hem, dat hij bediend mag worden uit u. Geef ons nog een goed samen zijn na de dienst. En we zeggen u dank dat u uw knecht ook uitgeholpen hebt. Heren, iedere keer weer, dat is ook die krachtige hand van u en die zorgende hand. We zeggen u dan dank voor, Heren, om Jezus wil alleen. Amen. Dan zal ouderling de Boer nog een toespraak doen.
Vanmorgen. Met elk afscheid wordt een herinnering geboren. Het kwam zojuist al naar voren en laten we daarop aanhaken ook vanmorgen. En zeker bij een afscheid na zoveel herinneringen aan onze gemeente. Voor u, voor uw vrouw. Het werd al even genoemd, ik heb het hier ook opgeschreven. Ik denk aan 18 mei 1988, de datum dat jullie elkaar het jaarwoord hebben gegeven in deze gemeente. Dominee de Gier werd al aangehaald. En voor jou, Marita, gaan de herinneringen nog veel verder terug. Je werd gedoopt, ook door dominee de Gier, 1659. Dat zal je niet herinneren. Maar natuurlijk wel de belijdenisdienst die daarna volgde. 25 mei 1980. En natuurlijk ook de geboorte van Pieter en van Karel in 1989 en 1995. Maar daarnaast ook veel ambtelijke herinneringen aan onze gemeente. Je was ouderling van 1993 al tot 1995 hier in Den Haag Centrum. En daarna uitgezonden, je noemde het net al even, naar Nigeria. Ik bedacht me, Karel, je was nog geen jaar oud toen je voor de eerste keer de grens overging. Wat heb je daarna veel gereisd in het leven. En daarna volgde Israël. Zelfs driemaal werd je uitgezonden. De eerste keer in 2004 als zendingswerker, later in 2012 als ouderling met bijzondere opdracht en de derde keer in 2019 als predikant. Het zijn allemaal herinneringen die we mogen gedenken. Want het was toch Israëls God die jullie de krachten heeft gegeven, hij bewaarde, hij heeft gezegend en hij heeft jullie, hij heeft ook jou geleid. Zelfs na 32 jaar, want zo lang ben je al in het ambt betrokken in Gods Koninkrijk en nu geleid naar Berkenwoude. En als we denken aan herinneringen, dan zijn er in ons leven goede herinneringen, dan zijn er minder goede herinneringen. Wat laat dat ook de gebrokenheid zien in ons leven? De kracht van de zonde. En daarom vragen ook wij vergeving voor tekort, voor schuld die wij als kerkenraad hebben, ons tekort als gemeente. Ook in die hele moeilijke jaren dat jullie in Israël werkzaam waren, waar een oorlog was, waar we wellicht te weinig om jullie hebben heen gestaan. En wat is er dan een genade dat bij God die herinneringen weggaan? Want wat zegt Jesaja 44 vers 2? Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonde als een wolk. Maar er is nog veel meer te zeggen als we het over herinneringen hebben. Dat is ook de rode draad in jullie leven. Want wie zou er nou bij zijn geweest, jongens en meisjes, in het leven van familie Dekker? Toen de kinderen werden gedoopt, toen jullie je jaarwoord gaven aan elkaar. Toen je werd uitgezonden, je jaarwoord aan de Heere, aan de gemeente, driemaal. Dat was de Heere, dat was de verbondsgod die niet laat varen het werk van zijn handen. En zelfs als wij ons jaarwoord met vallen en opstaan vervullen, dan blijft hij getrouw. Hij blijft altijd op zijn post als die voorbidder in de hemel. Aan de rechterhand van de Vader om voor ons gebrekkige ambtsdragers hier op aarde te bidden. Onophoudelijk. Wat is dat een onuitsprekelijke troost en zegen. En ik hoop dat dat ook voor de toekomst zo mag zijn. Die rode draad in jullie leven, Maarten en Marita, die wordt ook doorgetrokken. Want de Heere gaat ongetwijfeld mee naar Berkenwoude. En gemeente, de Heere blijft ook hier. Ook al gaan Maarten en Marita ons verlaten. Dat geeft aan de ene kant een gevoel van weemoed. Maar laten we allen bidden en strijden om elkaar te mogen ontmoeten in het huis van de Vader. Want daar nemen we nooit afscheid van elkaar. Weten waar die rode draad ook van spreekt? Dat zijn de koorden van goede tierenheid. En dat zijn de touwende liefde waarmee Christus de zijne naar zich toe trekt, waar u van heeft mogen preken. Dat is ook de krachtige hand en die zorgende hand die u ons heeft voorgehouden. Ja, alles komt toch bij hem vandaan. Zo zijn er goede herinneringen, ook minder goede herinneringen. En op een moment vergeten we die. Maar er zijn ook eeuwige herinneringen. En de dichter van Psalm 119 zegt dat in vers 83. Ik zal uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. En dat is onze wens. Maarten, dat door jouw prediking die levendmakende geest ons heeft getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Want dan zullen we eeuwig gedenken, eeuwig bevestigd worden en wandelen in het licht van zijn aanschijn, zegt Psalm 89. Dan wordt de rode draad doorgetrokken tot in de eeuwigheid. Ik zou bijna zeggen dat is heel wat anders dan die rode lijn die de mensen tegenwoordig trekken. Veel zegen, vreugde en wijsheid gewenst voor jullie bediening. Predikant, predikantsvrouw krijgt ook een bediening in de gemeente van Berkenwoude. Prijs de zaligmaker maar veel aan, met toewijding en liefde, zoals je dat ook onder ons en in Israël hebt mogen doen. En we bevelen het echtpaar Dekker van harte ook in jullie voorbeden aan, broeders. Volgens mij zit u daar achteraan, hier aanwezig, ook vanuit Berkenwoude. Sta ze maar bij met raad en met daad, gevraagd en ongevraagd, maar nog het allermeest in de gebeden. En we hopen, Maarten en Mariette, dat ondanks jullie vertrek naar Berkenwoude de band met de gemeente mag blijven. Maak ik me eerlijk gezegd ook niet zoveel zorgen over. Maar ook dat je onze preekvoorziener, hij zit hier in de kerk, ruim bedeeld met spreekbeurten. Dan zien we jullie nog eens. Namens kerkenraad en gemeente willen we jullie van harte bedanken voor het vele werk wat jullie hebben gedaan. Namens onze gemeente, namens het kerkverband in Nigeria en Israël. En we bidden dat de Heere zijn kroon zet op dat werk. Dat wensen we jullie toe met de woorden uit het hoofdstuk waar je vanmorgen over hebt gepreekt. En dat doe ik met 1 Petrus 5, de versen 10 en 11. De God nu aller genade, die jullie geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat jullie een weinig tijd zullen geleden hebben, dat is het wat we hier op aarde doen, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen jullie, Maarten en Merita. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, zoals gebruikelijk willen we het echtpaar Dekker ook toezingen. Jullie hebben zien staan Psalm 136 op het liturgiebord. Maarten, we weten dat je niet graag in de belangstelling staat. En ik moest denken aan de intrededienst in Nazareth, de gemeente van Negama, waar je preekte over Psalm 115. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam geven, Heer. Om uw goede tierenheid en om uw waarheid wil. En daarom willen we de Heer de lof toezingen en in hem jullie danken voor het vele werk wat jullie voor ons hebben mogen doen. We doen dat uit Psalm 136. We doen dat zo mogelijk staande. En we doen dat vanmorgen in het Hebreeuws. En de tekst is aan u uitgedeeld, het laatste vers in het Engels. Odu, Ladonai ki tof, ki leolam gazdo. Dat is het eerste vers wat velen denk ik wel kennen. Loof den Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En de organist die zal het vers één keer voorspelen. En daarna zingen wij het mee.
hartelijk dank voor de woorden. En gemeente, ook hartelijk dank ook voor dit prachtige, die prachtige psalm in het Hebreeuws. Geliefde gemeente, ontvang nu de zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.